In inleidende woorden is zojuist geciteerd uit Deuteronomium 6, wat wij kennen als de min of meer Joodse geloofsleidenis. Zou de christelijke moeten zijn bovendien. Eentje die zegt namelijk, de Heer is één. En u weet, de christelijke geloofsleidenissen beginnen meestal met de Heer is drie. Dus ja, je staat meteen op een verkeerd been, hè. Maar toen maar, dat terzijde. Maar er is ook geciteerd uit Handelingen 16. Om voor de hand liggende redenen, want het is vandaag 16 mei. Dat wil zeggen een week voor Pinksteren, wanneer wij geacht worden als christenen te gedenken de gebeurtenissen van de Pinksterdag in Handelingen 2. Maar tegelijkertijd is het ook nog zo, dat is 16 mei, maar 15 mei was de eerste dag van de officiële Joodse staat. 15 mei 1948. Natuurlijk was het een andere datum op de Joodse kalender. Dus er is altijd wat oneenigheid over op welke datum zoiets gevierd zou moeten worden. Hoewel de vraag natuurlijk ook is of het gevierd zou moeten worden. Maar in de nacht van 14 op 15 mei verdwenen de Britten, de Engelsen uit het Britse mandaatgebied, daar komt het tot neer, en werd de Joodse staat uitgeroepen. En tegelijkertijd was dat het startsein voor een oorlog waarbij al alle omringende Arabische landen de oorlog verklaarden. Maar dat deden ze geloof ik niet meer, dat is ouderwets. Maar in ieder geval de oorlog begonnen tegen de zojuist uitgeroepen Joodse staat. En de laatste dagen lazen wij in de media of hoorden wij over beschietingen in het Midden-Oosten door Palestijnse, en daarmee toch heus Arabische, want dat is wat het is, partijen die dan raketten afvuren op de staat Israël. Ik zal u niet vermoeien met de achtergronden ervan, dat kunt u elke dag gewoon op radio en televisie volgen. Er zijn altijd mensen die dat waarschijnlijk ook beter kunnen verklaren dan ik. Maar het is volstrekt onduidelijk wat de bedoeling is, behalve dat ene. Maar die loopt al sinds 1948 en eigenlijk al langer, veel langer daarvoor. Dat is de vernietiging van de Joodse staat. Merkwaardige wijze heeft de Joodse staat, nou had de Joodse staat trouwens het volledige steun van de Verenigde Naties, met Rusland voorop, nota bene. De redenen daarvoor die ga ik u niet vertellen, maar het was het eerste land wat de Joodse staat erkende, Rusland. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar het is wel degelijk onder goedkeuring van de Verenigde Naties allemaal gebeurd, die daar later weer spijt van gekregen hebben, moet ik u zeggen. En in hoge mate heeft deze Joodse staat de steun gekregen van de christelijke wereld, of wat daarvoor door moest gaan, omdat de Joden geacht worden het uitverkoren volk van God te zijn, min of meer, of geweest te zijn, of te zullen zijn. Hier gaan de wegen al uiteen natuurlijk. Maar toch, maar tot vandaag is dat zo, dat een beetje gelovigen of christenen die zich bijbelgetrouw achten, dan toch rücksichtloos, ik had niet een Duits woord moeten gebruiken, sorry, dat mag ook niet, maar de Joodse staat op een of andere wijze steunen met uithangborden en vlaggen van wij staan achter Israël enzovoorts. En ook dat al deze dingen zijn problematisch. Laat ik beginnen met u te zeggen dat ik elk volk van harte gun een eigen stuk land. En als je dan volkeren moet opnoemen, begin ik toch altijd eerst bij het Joodse volk. Discutabel is of je dan een eigen stuk land of zo'n eigen staat dan Israël kunt noemen. Dat is minder netjes, want ik meen dat men daarmee een naam of titel geclaimd heeft waar men geen recht op heeft. Om de eenvoudige reden dat de Joodse staat een seculiere staat is en was, in 48 ook, eigenlijk een communistische staat, als het er helemaal over gaat, en vandaar de steun van Rusland. mag liever zeg maar een socialistische staat, oké, maar dan toch een atheïstische. En dat is het tot vandaag. En in die positie kun je de naam Jacob claimen. De naam van je stam of van je, van de natie waarvan je afstamt, Juda, maar de naam Israël is de naam die ene Jacob kreeg nadat hij gedaan had wat zijn naam Jacob veronderstelt. Dit namelijk. En draai op zijn hiel. Esau legde het negatief uit, die zegt die man die belazen de boel. Maar Jacob betekent dat hij draait op zijn hiel. Dat is wat het woord betekent, hiel. Maar goed, dat is wat Jacob deed in Pniel. Ik meen dat u dat weet. En bij die gelegenheid komt de naam Israël voor het eerst in de Bijbel voor in zeer positieve zin. Want gij hebt u vorstelijk gedragen enzovoorts. Waarmee duidelijk is dat Israël afgeleid is van Sar en van El. Dat wil zeggen Sar in de zin van, dat woord kennen wij als tsaar, vorst namelijk, of als sir. En zelfs als Caesar, en dus er moeten er nog een paar zijn die me nou ontschieten. Sire, natuurlijk, dat is er ook één. Het is allemaal hetzelfde woord. En bovendien bij Sarah weet iedereen dat het betekent zoveel als vorstin. Prinses vertaalt men dan ook wel. Maar goed, dat is allemaal hetzelfde. En Israël heet Israël omdat het zich vorstelijk gedraagt, dan wel regeert met God, El. Maar waar het God loslaat en niet naar hem wil horen, zoals de bedoeling was volgens Deuteronomium 6, dat straks gelezen is, ja, dan zal men toch het recht op de naam Israël, de titel Israël, verspelen. Eigenlijk had ik met u willen spreken over de oorsprong van de naam Israël en de betekenis daarvan in de loop van de geschiedenis. En dan kom ik ook bij dit punt uit, dat namelijk de Joodse staat ten onrechte Israël heet. Maar dat is nog terughoudend gezegd, want als ik hier sta met de Bijbel open, moet ik natuurlijk zeggen dat de Joodse staat geen enkel recht van bestaan heeft. Dat is nou jammer, want ik zei net, ik gun iedereen, en zeker de Joden in de eerste plaats, hun eigen land. Naar de mens. En misschien ook wel als christelijke mens. Natuurlijk. En misschien ook wel met het oog op de geschiedenis van datzelfde volk in de loop der tijd. Je gunt die mensen toch, ik wil zeggen, zoals je dat iedereen gunt, maar meer nog de Joden, die ook, en ik onderschrijf dat van harte, beminden zijn om der vaderen wil. Niet omdat ik ze sympathiek vind of niet sympathiek, heeft er niks mee te maken, maar gewoon beminden om der vaderen wil. Ik onderschrijf dat van harte, ik gun het ze van harte, maar ja, vanuit de Bijbel moet ik zeggen dat het niet kan. U zult moeten begrijpen dat Israël in het algemeen, maar je kunt ook beter zeggen dat Juda, in het bijzonder het tweestammenrijk, dat is iets recenter in de geschiedenis, dat dat verstrooid is geworden onder de volkeren, dat stad en land verwoest zijn geworden in overeenstemming met het goddelijk oordeel dat zelfs door de Heer Jezus persoonlijk menigmaal werd aangekondigd. Toch? Een paar dagen voor de kruisiging zelfs nog. Dat je in die dagen voor de kruisiging. Dat een dergelijk volk dat uit het land verstrooid is geworden, toch wel erg brutaal moet zijn om zonder bekering, zonder het aanroepen van de naam des Heren, eigene beweging terug te gaan naar een land waarvan men heel goed weet dat men eruit gezet is door de eigen God, door de Heren, aan wie men de naam Israël te danken had. Dat kun je zomaar niet doen. Ja, daar valt weinig aan uit te leggen, denk ik. Dat is nou eenmaal zo. Nou weet ik wel dat er mensen zijn die menen dat het God zelf is die hen daarheen terugverzamelt. Sinds, nou ja, via de hand van de stokongelovige Theodor Herzl, bijvoorbeeld. Ik heb het over het begin van het sionisme. Of door de stokongelovige socialisten, dan wel communisten, die dan inhoud gegeven hebben aan de Joodse staat. Maar het idee dat God dat gedaan zou hebben, of zou doen, zelfs in onze dagen, is feitelijk absurd. Sommigen begrijpen dat ook en hebben toen gezegd, ja, maar het is een soort massabeweging, een movement, een trend in de geschiedenis, een beweging als min of meer voorbereiding van wat later dan een keer gaat komen. Dat is Johannes de Heer die dat zei, het is toch, ja, het gaat al die kant op en straks zal de Heer dat doen enzovoorts. Ik moet u zeggen dat het zo ook niet in de Bijbel staat, want deze dingen staan in de Bijbel. En dat brengt mij toch primair bij Ezechiël hoofdstuk 37, waar dan ook nog gesproken wordt over de geest Gods. De term heilige geest, dat weet u waarschijnlijk, die vind je alleen ergens achter in Jesaja, in twee versen naast elkaar en één keer in Psalm 51. Voor de rest komt de uitdrukking helemaal niet voor. Het is gewoon de geest van God. En als u vraagt, waar staat dan in de Bijbel dat God zijn geest zou uitstorten? Dan heb je een rijtje van teksten. Dat is dan dus Joël 2. Dat is de keuze van Petrus in Handelingen 2. Dit is wat Joël gezegd heeft. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees in de laatste dagen. Dat is Joël 2. Je hebt Zacharia 12. Ik zal mijn geest uitstorten op de inwoners van Jeruzalem. Gek genoeg, die werd niet aangehaald door Petrus. Terwijl hij notabene in Jeruzalem was. Dat is toch een opmerkelijk ding. Dat is dat gedeelte wat zegt, ze zullen hem zien. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als over een enig geborene. Maar we hebben het over uitstorting van de geest in het Oude Testament. Nou, dit zijn ze dan. Traditioneel, je hebt er nog een in Jesaja. Ik denk dat Jesaja 42 is het, geloof ik. Over alle gij dorstige komt tot de wateren enzovoorts. En dat wordt door de Heer Jezus aangehaald. Dat is Johannes 8, 7. En daar staat erbij, Johannes zegt daarover, dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven, want de geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. Met die term kun je ook niet in Jesaja terecht trouwens. Nou, laat me zitten. Ik heb nog geen tijd voor om uit te leggen. Maar de geest was nog niet, staat er. Doe maar. Maar die komt uit Jesaja 42 en dan heb je het wel gehad, want ik ben nog nooit tegengekomen. Maar ik heb een slecht geheugen, maar ik ben er nooit tegengekomen. Uitstorting van de Heilige Geest vind je aangekondigd in Ezechiël 37. Maar het is wel zo. Alleen in een specifiek verband. Maar dat was het elke keer. In al die schriftplaatsen. In een specifiek verband. En hier, in Ezechiël 37, hebben wij het beruchte, wat ik denk dat het berucht is, het visioen van de dorre doodsbeenderen. Van het dal van de dorre doodsbeenderen, roep ik altijd. En u kent het waarschijnlijk, hè? Ezechiël, de profeet, ziet in een visioen een dal vol van beenderen. Dat is Ezechiël 37, vers 1. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En ziet, er waren zeer velen op de grond der vallei. En ziet, ze waren zeer door, letterlijk zeer velen. Je weet meteen dat het over Israël gaat, want dat zou zeer vermenigvuldigd worden en vermenigvuldigende vermenigvuldigd worden en vele volkeren worden, menigte van volkeren, myriaden van volkeren, Engelse vertaling, enzovoorts. Maar goed, zij waren zeer door, maar het waren er zeer veel. En de vraag is, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei de Heere, Heere, gij weet het. You know, staat er, gij weet, inderdaad. Zullen deze beenderen levend worden? Dat was de vraag. Misschien de even door, maar zo lang ga ik ook nog niet mee. Maar in ieder geval in de, zo'n beetje bij de aanvang van de 20e eeuw. Zullen deze beenderen levend worden? En het werd geïnterpreteerd als, komt er dan toch weer een Joodse staat? En u weet, het traditionele antwoord is nee, 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 nee. Want dat is Israël en Israël heeft, men gebruikt de term Israël, Israël heeft geen toekomst meer, want de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Het Joodse volk, dat tezijde. Vreemd genoeg, in de 19e eeuw pas werden Joden Israëlieten. Als Israëlieten aangeduid, ook in de zin van dat hun religie, dat is het Judaïsme, werd aangeduid in het Nederlands als Israëlitisch. Vreemd genoeg. Nee, ik kan het u laten zien. Dat blijkt uit de geschiedenis van de Nederlandse taal en uit de boeken dus. Op een gegeven moment heet het ineens niet meer Joods, heet het Israëlitisch. Nou ja, wat ook vreemd is, dat die naam ineens boven kon drijven. Maar het is waarschijnlijk omdat men die zelf claimde in plaats van Joods. Maar de vraag was, zullen deze beenderen levend worden? Het antwoord was nee, maar het gebeurde toch. Je kunt het een en ander van die discussie nog volgen in de zoeklichten, de oude zoeklichten, sinds 1918 geloof ik, toen de blad voor het eerst uitkwam in de loop van de geschiedenis. Nou ja. Kortom, een discussie. En Ezechiël laat het liggen en die zegt, Heere, gij weet het. En u gaat het me waarschijnlijk vertellen. En dat deed de Heer ook. En vergis u niet, ik blijf elke keer zeggen dat Ezechiël zich bevond te midden van de ballingen van Israël, maar specifiek die van Israël. Niet die van Juda, die van Israël. In het noorden, niet in Babel, maar een paar honderd kilometer noordelijker. Aan de rivier de Chabor, de Chebar. Dat is onder de, waar de 10 stammen van Israël een domicilie hadden gekregen in de Assyrische ballingschap. Dat kun je allemaal in je Bijbel terugvinden, want het staat er gewoon in. Maar toe maar. Het beeld, de scope, hoe zeggen ze zoiets, is wat groter dan alleen Juda. Hè? Ik kan het rustig zeggen, want als de Heer zelf een commentaar geeft op dit visioen, zegt hij, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dat is in vers 11. En Ezechiël en zijn omgeving moet dan toch het eerst gedacht hebben, niet eens aan Juda, maar aan Israël. Toch? Dat wil zeggen de 10 stammen. Want u weet, die naam Israël is daar met meegegaan. Ik heb het vanmiddag nog opgezocht in de, Encyclopedia Judaica. Wat zeggen de Joden er zelf voor? Officieel, wetenschappelijk enzovoorts. En die zeggen de naam Israël is meegegaan met Efraïm. En zelfs de naam Efraïm wordt gebruikt in de plaats van Israël. Met Bijbelteksten geven ze erbij. Enzovoorts. En terecht. De 2 stammen heten Juda. Wat doen we? Beenderen zijn een beeld van Israël. En de vraag is, worden ze levend? En dan zegt de Heer, vers 4, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Ik ben geneigd meteen te zeggen, verwonder u daarover niet, want de doden zullen ooit de stem des Heeren horen en zullen leven. Het woord brengt immers leven. Hoort des Heeren woord. U weet wel, Lazarus kom uit en dat soort dingen. Of had ik nu moeten zeggen, dochtertje van je Iris? Of gewoon jongeling? Kan allemaal, hè? Maar toe maar. Dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik zal de geest, zie, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. En dat en doet dat net zo goed kunnen zijn, namelijk. Ik zal de geest in u brengen, namelijk gij zult levend worden. Want als je de geest geeft of opgeeft, dan ben je leven kwijt. En als er weer geest in komt, dan krijg je weer leven. Want geest is leven. En het woord Gods is geest en leven, maar dat is ook het Johannes Evangelie, ja. En ik zal zenuwen op u leggen. Er is wat verwarring over dat woord, maar in de praktijk betekent het spieren en niet zenuwen. Dat is een taalkundige kwestie, maar goed. Het gaat om die banden, dat wat over de beenderen heen groeit en gelegd wordt. Ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en de huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Daar staat er dus nu 2 keer, ik zal de geest in u geven, gij zult levend worden. En dat moest Ezechiël zeggen, die het ook deed. Vers 7. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. Dat lag het dus niet aan als het fout ging. Hè? Ik deed gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde. Nee, ik zeg dat omdat die uitdrukking gelijk mij bevolen was al impliceert dat het dus fout gaat. Anders had het er niet hoeven staan. Zie, de fout ligt niet bij Ezechiël. En er werd een geluid als ik profeteerde en ziet een beweging, beroering. Als u het mij vraagt, is dat gewoon de zionistische beweging die voortkomt uit een geluid. Dat is het begin van het zionisme, onder Herzl, als u mij vraagt. En de beenderen naderen elk been tot zijn been. Er komt wat bij elkaar langzamerhand. De verzameling. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op, het kreeg gestalte en het kreeg kracht enzovoort. En er staat hij, maar dat staat er niet. Het moet gewoon zijn, en er trok een huid boven over dezelfde. Maar er was geen geest in hen. Kijk, en dit, ik kan het ook niet anders plaatsen. Dit kan alleen maar zijn de ontwikkeling van een soort Israëlitische staat. Zonder bekering, zonder geloof, zonder wedergeboorte. En de vraag is, kennen wij zoiets verder? Ja, het bestaat vandaag. En iets anders kan ik er ook niet bij bedenken. Ik vind ook elders niet in de Bijbel terug zoiets. Voor de rest, wat we in de Bijbel vinden, is de eenvoudige gedachte dat in de dagen voor de wederkomst van Christus, officieel, dat wil zeggen de 7 jaar daarvoor, moet er toch zoiets zijn als een Joodse, we danken Daniel 9, een Joodse, uw volk, Daniel, een Joodse staat, of wat er voor door moet gaan, in ieder geval in, dan wel om Jeruzalem. Want er zou sprake zijn van een verbond met een vorst die komen zal tussen de velen van het volk van Daniel en met betrekking tot de stad Jeruzalem, uw heilige stad. Waaruit volgt dus, en ik kan dat zo zeggen omdat ik het meermalen gelezen heb in oude literatuur, bijbelstudiegeschriften uit de 19e eeuw ook al soms, dat er dan toch weer zo'n Joodse staat moet zijn, blijkbaar. Zij het dan in ongeloof, omdat de bekering van het volk pas plaatsvindt aan het eind van de 70ste week officieel. En zonder dat het dan expliciet vermeld wordt, vind je het toch impliciet vanzelfsprekend. Nou ja. Maar hier vind je het, denk ik, expliciet. Dit is wat het is. Het is goed de vinger bij te leggen. En ik ga er niet verder op in. Ik verwijs maar naar het boekje van mijn grootvader van 70 jaar geleden. Meer dan 70 jaar geleden. Die het boekje schreef, wat zal er van de staat Israël worden? Waaraan hij begon in 1949 of zo. In een serie artikelen. En dan legt hij dit punt voor punt uit wat dat is. En dat er dus niks van de staat Israël terecht kan komen. Omdat het in ongehoorzaamheid is. Zie, je kunt er niet anders van maken. Dit is wat het is. Er was geen geest in hen. Wat je vindt dus, is een dood lichaam. Want zo wordt het beschreven. Het komt bij elkaar, er krijgt gestalte, er komt een zenuw op, huid, wat het maar is. Een dood lichaam. En als u mij vraagt, is Matthäus 24, ik weet niet meer welk vers uit mijn hoofd, daar de verwijzing naar waar het dode lichaam is, zullen de arenden verzameld worden. Afgezien daarvan, de term komt eigenlijk uit Deuteronomium, maar ik geef ook niet de tijd nu om dat op te zoeken. Uw dood lichaam. Een staat waar geen leven in is, omdat de Heer er niet in is. Het is gewoon goddeloos, een atheïstisch land. Zoals er zoveel zijn in de wereld overigens. Maar ja, dat land, dat is nou eenmaal van de Heer. Het is zijn land. En hij zou het geven aan een volk dat hem dient. En een volk dat hem niet dient, kan niet blijven bestaan in dat land. Het is daarom, ik meen dat het Ezechiël was ook die het een paar keer schreef. Het is een land wat zijn inwoners opeet. Men kan daar niet in leven. Tenzij men de Heer dient. Maar voor ons maakt dat ook al niks uit. Want ja, wij hebben een ander vaderland dan dat. Een beter, namelijk een hemels vaderland. Met dank aan Hebreeën hoofdstuk 11. Maar let op wat er dan staat, hè? Wat er daarna gebeurt. Het wordt genegeerd, dit. Ezechiël gaat er niet verder op in. Oké, laat maar. Hij zei tot mij, vers 9, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest komt aan van de vier winden. Waar woont de geest dan? Waar woont de geest van God in het noorden, het oosten, het zuiden en het westen? Hoezo? Waarom komt de geest van de vier winden? Wat is er in de vier winden? Daarheen is Israël verstrooid geworden. En daaruit, nog explicieter nu, daaruit, uit de vier winden, zou het weer terugverzameld worden. Maar niet om dan in het beloofde land de geest te ontvangen, maar omdat het in het buitenland, in de landen waarheen de Heer het verstrooid had, de geest heeft ontvangen. En dus komt de geest dan van de vier winden en brengt zo Israël bijeen. Wedergeboren mensen, gelovige mensen, uit Israël, uit het ganse huis van Israël. Letterlijk zoals het er staat, ongeacht wat het betekent. Zie? Komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als ze mij bevolen had. En toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten en gans zeer groot heer. Nu pas. En van dat eerste beginsel, dat samenraapsel of hoe je dat noemen moet, de eerste vergadering, daar staat niet een gans zeer groot heer. En toch waren het zeer vele beenderen in het dal. Met andere woorden, wat eerst tot stand kwam en slechts leidde tot één dood lichaam, om zo te zeggen, dat heeft betrekking op slechts een deel van het ganse huis Israël. Maar nu in tweede instantie gaat het wel degelijk over het ganse huis Israël en het zijn er zeer veel. Een gans zeer groot heer. Heb u dat? En dan nog een keer, vers 11. Toen zeide hij tot mij, daar staat natuurlijk gewoon, en hij zeide tot mij. Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Dat is de erkenning van hun dode positie, van de hopeloosheid van de situatie waarin zij zich bevinden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o Ami, letterlijk mijn volk, Ami, en ik zal u brengen in het land Israëls. Merkwaardige wijze, dat Ami, dat brengt je toch ook in de eerste plaats, niet eens bij Juda, maar bij de 10 stammen, omdat het natuurlijk komt uit Hosea. Of het belangrijk is, weet ik niet, maar ik kan het niet nalaten om het toch even te zeggen. Niettemin, het idee is simpelweg dit, dat Israël wordt geacht dood en begraven te zijn onder de volkeren. Oké, wel zeggen meestal verstrooid onder de volkeren, is verdwenen in de volkerenzee. En zou daar weer uit de voorschijn moeten komen, uit die volkerenzee. Maar ja, dat is toch dood en opstanding. En als je begrijpt wat dood is, namelijk verbroken communicatie, verbroken gemeenschap, dan is dit ook te begrijpen. Israël is dood. Ik herinner mij trouwens een artikelserie enige decennia geleden in het blad Israël en de Bijbel, onder de titel De dag dat Israël stierf. De inhoud ben ik inmiddels vergeten, denk ik tenminste. Althans, de associatie heb ik niet meer, maar het idee, de dag dat is er als de, van een Jood dus, een christenjood natuurlijk, die dat schreef. Maar zo is het maar net, hè. Ja, ik weet het echt niet meer. Ik heb een slecht geheugen, broeder, dus je mag het straks vertellen. Maar, toe maar. En het misverstand onder de judaïstische joden, de religieuze joden, is dat men dit leest als iets letterlijks, als de Messias komt, want dat begrijpt men dan wel, dat dan al die graven open zullen gaan, dat er een dag van opstanding is, en daarom laat men zich begraven op de Olijfberg. Daarom ziet die Olijfberg er zo beroerd uit. Nauwelijks een olijfboom te bekennen, alleen maar graven. Als je het mij vraagt, is dat ook symboliek. En ze gaan niet open, ze worden geschud. Straks. En, ja, dat is het woord. Het is een aardbeving. Het is een misverstand. Dit gaat om de herleving van Israël. En niet maar Juda. Al moet ik erbij zeggen dat ik dan eerst een bladzijde moet omslaan. Maar dat ga ik ook doen. Want ik lees gewoon verder, hè. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. Maar het idee is, en dat hoop ik u straks nog even te kunnen laten zien, het idee is dat dit Israël waar het hier over gaat, weliswaar tot bekering, tot geloof, tot aanroepen van de naam des Heren komt, maar in het buitenland. En dat is niet maar een conclusie mijnerzijds, hier. Maar ik vind het hier alleen maar bevestigd. Maar het wordt expliciet meermalen gezegd vanaf Deuteronomium. Ja. Maar toe maar. Ik lees eerst verder. Vers 13. En gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen. O mijn volk. Nog een keer, Ami. En ik zal mijn geest in u geven. Dat is dus de geest des Heren, de Heilige Geest, geest van Christus. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Ik weet het, de Heer zal zijn geest uitstorten op alles lees, maar het begint wel degelijk bij Israël. Nou ja, bij Christus. En daarna Israël. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. Let op de volgorde, nog steeds. Eerst bekering, wedergeboorte en dan pas terugverzameling naar het land. En niet andersom. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En dan meteen. Wijders geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende: gij nu mensenkind, neem u een hout, een boom mag ook. Ets, een boom, hout. En schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. Daar heb je dus twee houten. De een heet Juda, de ander heet Efraïm en beide heten Israël. En het gaat niet over raszuiverheid of zo. Het is en zijn metgezellen. Alles wat op een of andere wijze daarbij hoort en daartoe gerekend wordt. Inclusief de vreemdeling binnen uw poorten. Als je dat poorten niet al te letterlijk opvat, tenminste. Degene die erbij horen. Zo gaat dat, hè. Dat betekent als daar een Moabitische vrouw bij woont, zal ik maar zeggen, in Juda, dan hoort die er ook bij. Hè? Ja, ja. Een vrouw uit Azer bij Juda, ja, uiteraard ook. Ja, maar goed. Het gaat om die twee. En dan staat er, doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één boom. Hout vind ik ook goed. Maar je moet eigenlijk denken aan een boom. Hè? En zij zullen tot één worden, namelijk zij zullen tot één worden in uw hand. Ze zullen samengroeien tot één. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggen, dan zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn. U weet, de Joden begeren een teken. Maar misschien is er iemand die ook nog vraagt wat de betekenis van een teken is. Wat de betekenis van een teken is, ja. Zo spreekt tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda en zal ze maken tot één hout. En ze zullen één worden in mijn hand, zegt de Heer. In mijn hand. De Heer gaat ze weer één maken. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor een lieder ogen. Het is aanschouwelijk onderwijs en moet het zo laten zien. Het schijnt dat ze daarvoor gevoelig zijn. Wat was het, broeder? Wat zei u in inleidende woorden? 1 Korinthe 1, hè? Joden begeren een teken. Ja, aan de Grieken moet je het uitleggen en dan geloven ze het nog niet. Aan de Joden moet je een teken doen en dan geloven ze het ook niet. Het schiet niet echt op, maar ja. Doe maar. En dan vanaf vers 21, spreek dan tot hen. Zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in het land. Ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. Ze zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn, et cetera, et cetera. U leest het maar eens een keer wat er verder nog staat. Inclusief die twee kudden die één herder zullen hebben, met de echo daarvan in Johannes 10. Ik ben de goede herder en ik heb behalve deze kudde nog een kudde, behalve deze stal nog een stal. Gaat heus over de beide huizen van Israël. Niet omdat we het zo uitleggen, maar omdat de Heer er zelf naar verwijst. Hier uit Ezekiel 37 en nog nadrukkelijker trouwens 34. Maar die ook maar terzijde, want wat hier beschreven wordt is de eenwording van de beide huizen van Israël pas in de dagen dat het koninkrijk van Christus openbaar wordt. In de wederkomst dus, niet eerder. Zie? En dat ik dat met nadruk zeg, is niet omdat het zo erg omstreden is, maar het is omstreden, maar ik moet u zeggen, het idee... Ik slik de bijvoeglijke naamwoorden in, want die waren niet zo netjes. Maar het idee dat die 2 en 10 stammen één volk zijn onder de naam Joden is absurd. Vraag het dan na aan de Joden. Doe nou eens even echt je huiswerk. En als je echt je huiswerk doet, dan kom je er ook achter dat het hele idee dat die 2 Jood en 10 stammen, dat het één volk is geworden, dat dat alleen geleerd wordt daar waar men geen betere argumenten heeft tegen de Brits-Israël-leer. De Brits-Israël-gedachte, zal ik u 1 keer uitleggen nog. De Brits-Israël-beweging leert niet maar dat de Angelsaksische volkeren de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen. Dat vind je op veel andere plaatsen. Dat vind je ook bij de Zevendedags Adventisten, bij de Mormonen, bij de Jehovah's Getuigen. Dat is allen die niet al te zeer vastzitten aan Nicea, zal ik maar zeggen. Want dit is gewoon een historisch gegeven. Brits-Israël-leer is het idee dat het Britse koninkrijk op aarde het koninkrijk van Christus is en de uitbreiding van het Britse imperium. Oké, de British Commonwealth, hoe het maar heet, dat mag zich uitbreiden over de wereld. En als dat gebeurd is, dan komt de Heer en gaat op de troon zitten van een rijk dat er dan al is. Dat is wat het is. Wat doen ze dan met die profetieën over de details uit de Openbaring enzovoort? Die worden weggeredeneerd naar het verleden als via de historische school. Dat leg ik een andere keer uit. Dat is een vast gegeven. Maar het punt is dat iemand als Johannes de Heer... Ik spreek die man later nog en met alle respect... maar dat iemand als Johannes de Heer problemen had met de Brits-Israël-beweging... en meende dat hij moest leren dat de Angelsaksische volkeren niet Israël zijn... en daarmee gaat dus die hele leer onderuit. Maar hoe doe je dat? Nou, toen heeft hij uitgevonden dat 1 vrouw uit Azer bevindt zich onder de Joden in handel in Lucas 2... en dus zijn alle 10 stammen verzameld binnen het Jodendom. En wanneer is dat dan gebeurd? In de ballingschap, daar zijn ze 1 geworden en zijn onder de naam Joden daaruit teruggekeerd. Maar dit is onzin, dit is volstrekte onzin. Dat is alleen maar binnen deze redenering om zich te ontdoen van de Brits-Israël-beweging en al wat daarmee samenhangt. Want dat die Angelsaksische volkeren Israël zijn, valt niet te ontkennen. Maar dat hun koninkrijken het Messiaanse Rijk zijn, dat moet je uit de Bijbel laten zien dat het niet zo is. Want in onze dagen houdt de Heer zich daar niet mee bezig. Hij heeft Israël officieel terzijde gesteld. En voor zover hij er wat mee doet, doet hij het in het verborgene. En hij bouwt niet zijn koninkrijk, hij bouwt zijn gemeente. En die zal in de toekomst pas vanuit een hemelse positie het koninkrijk bouwen op aarde. En dan pas zullen 2 en 10 stammen één worden. Dat is wat de Bijbel leert. Begrijp je wel? En hier vind je dat dus met nadruk. Ze worden één als Christus komt. Maar het hangt aan de bekering van het Joodse volk. Daar moet het beginnen, omdat de koning, de beloofde Messias, is uit Juda. En dus moet zijn koninkrijk de facto beginnen bij Juda. En vanuit Juda gevestigd worden over de andere stammen. Zoals het bij David was, maar het is toch volkomen logisch dat het zo gaat. Net zo goed als Sauls koninkrijk geworteld was in zijn stam, Benjamin. En dat de Benjaminieten dus aanhangers bleven van Saul zolang ze maar konden. Heb je dat nog? Lees het maar na in de geschiedenis. Logischerwijs. Het begint eerst bij de eigen stam en dan verbreidt het zich van daaruit enzovoorts. En daarom heet de Heer de leeuw uit de stam van Juda. Koninkrijk is beloofd aan Juda. Je moet naar Juda kijken voor het koninkrijk. Dat is wat het is. En een van de problemen van de Britse Israël-beweging was dat men de Joden volstrekt zag als vijanden en helemaal de link niet legde met de bekering van het Joodse volk in de toekomst. Men beschouwde het liefst de Joden helemaal niet als Israël, op geen enkele wijze. Daar werd wel verschillend over gedacht in die kringen, maar omdat er natuurlijk ook niet een eensluidende lering over was, maar vergis u niet. Laat u niks wijsmaken. De Joden weten maar al te goed dat de 10 stammen tot vandaag in ongeloof, in afgoderij zich bevinden onder de heidenen. Ongeacht wie het zijn, want dat willen ze niet eens weten. Echt niet. En voor zover ze het weten, weten ze dat het Angelsaksische volkeren zijn. Jazeker. Kan ik u demonstreren dat zo is. Dat zijn gewoon feiten. En zij weten ook dat ze pas weer verenigd worden als de Messias komt. Dat is het. En als je van de Joden het niet wil horen, dan heb je altijd nog gewoon Flavius Josephus, die in zijn dagen, dat zijn de dagen van direct na het Nieuwe Testament, voor een deel nog in de dagen van de apostelen, die schrijft dat in de tijd de 10 stammen wel verzocht zijn geworden. Ze mochten ook terugkeren naar Eretz Israël, naar het land van Israël, maar die hebben vriendelijk bedankt, die wilden niet mee. Dat schrijft Flavius Josephus. En hij voegt eraan toe dat dat de reden is waarom die 10 stammen in ontelbare scharen nog steeds leven aan de andere kant van de Eufraat. En dat schrijf je dus pak een beetje een jaartje of 500-600 nadat de Joden toestemming kregen, 536 voor onze jaartelling, toestemming kregen om terug te keren naar Judea en Galilea en wat het maar was. Ze wisten het maar al te goed. Zie. En dan moet je niet even in je onnozelheid een conclusie trekken uit één tekst, uit Lucas 2. En zeggen, hé, een vrouw uit Azen, daar zijn de 10 stammen. Dan vraag ik me af, wie woont er eigenlijk nog in Suriname? Sinds ik een Surinaamse buurvrouw heb, bedoel ik. Een Turk bij u in de straat. Nou, er lopen heel wat Turken los in Turkije, hoor. Toen maar. Dat zegt toch allemaal niks? Maar ik wil u nog wat anders laten zien. In de eerste plaats in Leviticus 26 lees ik met u. Leviticus 26. Midden tussen al die Levitische wetten lezen wij ineens allerlei profetieën over Israël, over de toekomst van Israël, dat nog niet eens in het beloofde land is dus, terwijl dit geschreven wordt. Dat is nog onder Mozes, uiteraard. Maar ik kan niet alles met u lezen, maar ik lees voor de gelegenheid vanaf vers 42. Daarvoor wordt allemaal gesproken over oordelen, rampen, vervolgingen, verdrukkingen, oorlogen, pestilentie, alles wat er maar over is als er komen in de toekomst. Maar dan vers 42. Nee, ik lees vers 40. Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden dat wil zeggen ooit in de toekomst, hè, zullen zij hun ongerechtigheid belijden en zeggen, we hebben geen hoop, we zijn afgesneden. En de ongerechtigheid hunner vaderen met hun overtredingen, waarmede zij tegen mij overtreden hebben, en ook dat zij met mij in tegenheid gewandeld hebben, in de loop van de geschiedenis dus, zij, maar ook hun vaderen, dat ik ook met hen in tegenheid gewandeld heb en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben, zal dan hun onbesneden hart gebogen worden en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en aan het land zal ik gedenken. Dat is dus in het buitenland. Zie, dat dit gebeuren zal. Dat men zal weten wie men is, dat men berouw heeft, dat men zijn schuld beleidt, niet alleen van zichzelf, maar ook van het voorgeslacht enzovoorts. En dan zegt hij, en dan gedenk ik aan mijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dan lees ik verder in vers 44. En hierboven is dit ook, als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen, want ik ben de Heere hun God. Dat betekent dus dat ook dat verstrooide volk nog steeds door de Heer in de gaten gehouden wordt en dat hij beloften aan hen gedaan heeft die hij zal vervullen. Toch? Ik zal hen niet verwerpen. De traditionele vraag of Israël dus toekomst heeft is altijd ja. Natuurlijk. En hoe lang dat nog duurt en wanneer dan, ja, dat hangt er vanaf. Maar ja. Die zegt, want ik ben de Heer hun God, ik ben degene die was en is en die komen zal. Want dat is de vrije vertaling van Jehovah, de Heer hun God. En vers 45 nog, maar ik zal hun gedenken, ten beste staat erbij, ik zal hun gedenken aan het verbond der voorouderen, die ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot God ware, en opnieuw, ik ben de Heere. Nou ja, dit is gewoon profetie. De Heer belooft dat hij dat zal doen, maar beschrijft tegelijkertijd, met name ook in de versen die ik niet gelezen heb, dat voordat het zover is, heel wat ellende over het volk zal komen, wegens hun ongerechtigheid, hun ongehoorzaamheid, of hoe je dat maar moet noemen. En daarna sla ik om naar Deuteronomium 4... Dat is net zo'n hoofdstuk. En daarvan lees ik vanaf vers 29. Het begint ook met dan. Nou, laat ik 27 lezen. De Heere zal u verstrooien onder de volken. En gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen waar de Heere u heen leiden zal. En al daar zult gij goden dienen die des mensen handenwerk zijn. Hout en steen die niet zien, nog horen, nog eten, nog rieken. Dan zult gij vandaar de Heere uw God zoeken. Dat wil zeggen in het buitenland. Dan zult gij vandaar, vanuit het buitenland, de Heer uw God zoeken en vinden, niet alleen maar zoeken, maar ook vinden in het buitenland. Als gij hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Want men zou met ganse hart en met ganse ziel de Heer lief hebben, toch? Ja. En dit is in het buitenland. Vers 30, wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen, in het laatste der dagen, voor de goede orde, dat zijn de laatste 2000 jaar ongeveer. Het laatste der dagen, dat is vanaf de opstanding van Christus. Hier ligt mede in besloten de kerstening van de Angelsaksische volkeren. Zijn de 10 stammen van Israël, die inderdaad de Heere zoeken, maar ook vinden. En de Heer laat zich vinden, het evangelie wordt er gebracht en gevestigd. Alleen wij worden als christenen verzameld niet naar Canaan of hoe het land maar heten mag bij gelegenheid. maar naar een beter vaderland, het hemelse vaderland, weer opnieuw uit Hebreeën 11. Maar dat terzijde. In de toekomst krijgt dit alsnog een vervulling uiteraard. In het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren, niet tot het land, maar tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, want de Heer uw God is een barmhartig God, hij zal u niet verlaten, nog u verderven, hij zal het verbond uw vaderen dat hij met hun gezworen heeft, niet vergeten. Nou, dat lijkt me duidelijk. Maar het is dus inderdaad in het buitenland. Zie? Nou, en dan lees ik Deuteronomium 30. Dat is eigenlijk vanaf vers 1, maar gewoonlijk lees ik het voorgaande vers ook mee, 29 vers 29. Omdat het gaat over de verborgenheden, de verborgene dingen. Nee, nog verder daarvoor, dat is in ieder geval tot en met hoofdstuk 28, gaat het over het oordeel dat over Israël gekomen is. Uiteindelijk over Juda, over het Joodse volk. Maar daar ga ik nou niet op in. Daarna volgt de verborgene dingen. Zijn voor de Heer onze God. Maar als dat gepasseerd is, staat er: voorts zal het geschieden, 30 vers 1, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen, want met het hart gelooft men. Die uitdrukking lees je in Romeinen 10. Maar die is aan dit hoofdstuk ontleend. Met name aan wat er nog verder in dit hoofdstuk staat. Maar dat ga ik niet meer lezen. Dus ik zeg het nu. Hè. Gij zult het weder ter harte nemen. Onder alle volken waarin u de Heere uw God gedreven heeft. Nou, die lijkt me toch heel duidelijk. Hè. Gij zult het ter harte nemen. Want met het hart gelooft men. En met de mond beleidt men. Maar dat onder alle volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft, en gij zult u bekeren tot de Heere, niet tot het land, maar tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal vervolgens uiteraard en op grond daarvan uw gevangenis wenden, dat is de vaste uitdrukking, de gevangenis wenden, in de zin van men keert terug uit de gevangenis. En zich uwer ontfermen. Rugama, dat brengt je ook bij Hosea trouwens. En hij zal, en er staat er echt letterlijk, ik heb het menigmaal gecheckt, maar er staat letterlijk, hij zal wederkeren en vergaderen. Het zijn twee dingen, twee woorden, die de vertalers aan elkaar gekoppeld hebben, wat taalkundig een mogelijkheid is. Maar ik vind het jammer, want nou is het ineens één ding geworden, terwijl ik van mening ben dat het twee dingen zijn. Ik zal namelijk wederkeren en u vergaderen uit al de volken. Ik zal wederkeren en u vergaderen. Ik denk dat je hier een verwijzing vindt naar de wederkomst van Christus. Al is het dan waarschijnlijk dan in de eerste plaats zo dat hier verwezen wordt naar het idee dat God eenmaal in het verleden zich gewend heeft tot Israël om het uit te leiden uit Egypte. En de Heer zal nog een keer zich tot Israël wenden om het alsnog te leiden uit alle volken in de toekomst. Dat is waarschijnlijk de lezing. Maar het zijn twee woorden. En mocht u nou een elektronische Bijbel hebben, dus een computer, heb u grote kans dat daar inderdaad staat wat ik nu zeg. En dat komt dat iemand onder ons heeft ooit het hele Oude Testament in de Statenvertaling uitgetypt. Nou, mensen hebben dat gewoon, en die hebben deze modificatie die ik aanbracht meteen daarin opgenomen. Ja, de Hensra's hebben dat geloof ik geregeld. En het is toen gegaan naar de, hoe heet het, dat online Bijbel, die hebben ze daaraan geleverd en die hebben het geleverd naar Amerika. En dus in de hele wereld hebben ze Statenvertaling. Maar dan staat er, ook op mijn computer, Statenvertaling, staat er, hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat is gesmokkeld, want er staat niet letterlijk zo in de Statenvertaling. Dat is wel grappig. Maar doe maar. Maar laat hem wel tot u doordringen. Hij zal u wedervergaderen, hij zal wederkeren u vergaderen uit al de volken waarheen de Heer uw God u verstrooid had. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, de vier winden. Vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal u u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Gij zult dat erfelijk bezitten. Hij zal u wel doen, zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. Gans zeer groot Heer, denk ik nu maar even. En daar laat ik het maar bij. Maar de idee is duidelijk genoeg. Het is een bekering in het buitenland. In de zin van de Heer kennen, aanvaarden, geloven en wat het maar is. En vandaar zal men gebracht worden in het land. Dan heb ik nog 1 Koningen 8. Dat is bij de inwijding van de tempel. Bij dat lange gebed van Salomo. Als stamhouder van David en als voorvader van Christus. Als een beeld van de Heer Jezus Christus, de Messias. En natuurlijk als vertegenwoordiger, personificatie van zijn volk. En dat is heel Israël. En die bidt daarvoor het volk. Het is de moeite waard om heel dat gebed te lezen, maar ik heb daar nu geen gelegenheid voor. Ik lees vanaf vers 33. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht des vijands, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben. Dat is de reden dus, anders worden ze niet verslagen door de vijand. Wanneer dat zo zal zijn, en zich tot u bekeren en uw naam belijden. Ik denk dat het hetzelfde betekent als aanroepen. Al wie de naam des Heeren aanroept. En tot u in dit huis bidden en smeken zullen. Dat is dan in elk geval op de Tempelberg, waar dit huis stond toen. Ik zeg dat voorzichtig, omdat ik niet geloof, ook niet op grond van deze schriftplaats, dat er in de 70ste week van Daniël, en met name aan het eind daarvan, een tempel gewijd aan Jehovah zou staan in Jeruzalem. Daar geloof ik niks van. Het blijft gewoon een ongelovige Joodse staat. Er komt geen tempel. Nee, ik heb daar geen enkele grond voor om dat te denken. Dit ook niet. Maar als men dat zou doen, zegt Salomo, als men tot u zal bidden en uw naam belijden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk. U weet wel, Ami, mijn volk. De zonde van uw volk Israël en breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Er zit een inconsequentie in deze twee versen, want het eerste is, als zij in dit huis tot u bidden zullen, breng hen dan weder in het land. Maar dit is toch dat land? Dat is tamelijk inconsequent, maar ik neem aan dat u begrijpt hoe het zit, hè? Ik houd het er nog steeds op, dat aan het eind van de 70ste week men officieel vanuit de goddeloze Joodse staat, tot op dat moment, de naam des Heren gaat aanroepen. Al was het het laatste wat je doen kon, daar. Je hebt toch niks te verliezen. Het is bij de ondergang van de Joodse staat, de verwoesting van de stad, de scheuren van de Olijfberg, wat het maar is, die situatie. Einde van de 70ste week, verwoesting tot het einde toe, Daniël 9, 26, 27 enzovoorts. Dat men dan de naam des Heren aanroept, dat is daar in Jeruzalem. Misschien wel op de Tempelberg. Niet dat het me veel uitmaakt. Maar op die locatie in elk geval, Jeruzalem. De berg Sion, dan wel de berg Moria, of hoe je maar heet bij gelegenheid. En dan komt de Heer, alleen u en ik weten dat voor zover daar dan een overlevende groep is, een overblijfsel, dat hij dan ook nog de stad uit moet vluchten en dan feitelijk nog niet weet wie die Jehovah is. Want je kan wel zijn naam aanroepen, maar dan weet je nog niet wie hij is. Toch? Ik bedoel, dat deed Saulus van Tarsus ook, maar hij wist niet wie het was. En daarom vroeg hij dat meteen. Wie zijt gij, heren? Nou ja, lees het verder in Zacharia 12 en 13. Wat zijn toch deze tekenen? En ze zullen zien wie ze doorstoken hebben enzovoorts. Maar ik heb je wel eens verteld dat ik denk dat dat niet daar gebeurt, maar in de woestijn. In het buitenland dus. In de woestijn der volkeren, zoals Ezechiël het formuleert. Hebben jullie dat nog? En daarna vindt pas de terugverzameling plaats. Dus het klopt wel, wat Salomo zegt, het idee van dat men daar, die plek althans, de naam des Heren aanroept en de Heer verhoort dat door inderdaad Israël alsnog te verzamelen uit de volkeren. En u begrijpt, dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere, maar het is wel van de ene dag op de andere dat de Heer gehoor geeft aan een gebed. En dat is de markering van de 70 weken van Daniël. Maar daarmee van de 70ste week. Zie. Breng ze dan terug bij die gelegenheid. En dat zal de Heer ook doen. Vergeef de zonde van uw volk. En breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Dat wil zeggen, inderdaad, vanuit het buitenland. En men lezen vooral het hele gebed. Maar ik ga dat nu niet doen. Ik lees nog wel trouwens vanaf vers 46. Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u, want geen mens is het er niet zonder, en gij tegen hen vertoornd zult zijn en hen leveren zult voor het aangezicht des vijands, dat degene die hen gevangen hebben, hen gevankelijk wegvoeren in des vijands land dat verre of nabij is. Die Salomo toch, op het hoogtepunt van de geschiedenis van Israël. Het hoogtepunt van het Grote Rijk. Het inwijding van de tempel. Ja. Maar hij kondigt aan dat het volk ooit weggevoerd zal worden. Je denkt toch aan de prediker, hè? Je kunt wel wat bouwen, maar het verdwijnt toch weer. En dan verder vers 47. En zij in het land waar zij gevankelijk weggevoerd zijn, weder aan hun hart brengen zullen, hun hart ter harte nemen, dat zij zich bekeren en tot u smeken in het land dergenen die ze gevankelijk weggevoerd hebben, zeggende: wij hebben gezondigd en verkeerdelijk gedaan, wij hebben goddelooslijk gehandeld, onze hoop is afgesneden, Ezechiël 37. En zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land hunner vijanden. Een deel van die woorden hebben we eerder gelezen nu. Maar hier staat het ook. En uitdrukkelijk in het land hunner vijanden die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben. En tot u bidden zullen naar de weg van hun land, hetwelk gij hun vader gegeven hebt, naar deze stad en die gij verkoren hebt, en naar dit huis dat ik in uw naam gebouwd heb. Hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woning. Dat is de vaste plaats van Gods woning, niet de tempel. Want daar woont God niet, die kan hem niet bevatten, zei hij in het begin van zijn gebed. Hoor dan in de hemel de vaste plaats, uw woning, hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit. En vergeef aan uw volk dat ze tegen u gezondigd zullen hebben en al hun overtredingen waarmee ze tegen u zullen overtreden hebben. En geef hun barmhartigheid voor het aangezicht dergenen die ze gevangen houden, opdat zij zich hunner ontfermen. Want zij zijn uw volk en uw erfdeel, die gij uitgevoerd hebt uit Egypteland, uit het midden des ijzeren ovens. En zo verder. Dat zijn woorden die laten geen twijfel over, lijkt mij. Niettemin lees ik ook nog twee kronieken. Dat is 2 kronieken hoofdstuk 30. Daar zijn wij op een ander hoogtepunt uit de geschiedenis inmiddels van Juda, want het tienstammenrijk bestaat daar al niet meer. Dat is in de dagen van Hiskia, bij een reformatie eigenlijk, hè? Een religieuze hervorming, de reiniging van de tempel enzovoorts, en de viering van het paasfeest. En bij die gelegenheid voert Hiskia, een later afstammeling dus van Salomo, het woord. En dan lezen wij in vers 9, nou eerst vers 8 dan. Verhard nu uw liedernek niet, gelijk uw vaderen, Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid. En dient de Heer uw God, zo zal de hitte zijn stoons van u afkeren. Nou ja, enkele tientallen jaren later kwam Nebukadnezar en verwoestte het hele rijk, de stad, de tempel, alles. Want er kwam hier niks van terecht, maar toen wel. Want als gij u bekeert, vers 9, want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergene die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen wederkomen. Heb je dat? Als je het langzaam leest, en we hebben net die andere schriftplaatsen gelezen, dat deed niet voor niks, dan lees je dus dat men zich zou bekeren, bij voorkeur hier in Jeruzalem, want daar gaat het over. Maar als men dat zou doen, dan zullen uw broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen die hen gevangen hebben. Die dus in het buitenland zijn, die zich in de verstrooiing bevinden. Zodat zij in dit land zullen wederkomen. Met andere woorden, men zou hier in Jeruzalem de naam des Heren aanroepen, maar het heeft tot gevolg, nou ja, dat er serie gebeurtenissen plaatsvindt die er inderdaad toe leidt dat heel Israël verzameld zal worden uit de heidenen. Het begint hier met het aanroepen van de naam des Heren, de komst van de Messias, en die zal dan zijn koninkrijk openbaren, zorgen dat de evangelie gepredikt wordt in de eerste plaats aan de andere stammen van Israël, en dan daarmee de terugverzameling. Want de Heer uw God is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Zo gingen de lopers door, lees ik even verder voor de aardigheid. Zo gingen de lopers door van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe, doch zij belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Azer en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Maar de vraag is, zeggen deze verzen nou dat er mensen uit die stammen daar in het land zijn en wonen onder de Joden of niet? Ik lees het er niet in. Nou ja, het zou kunnen, dat zou de implicatie kunnen zijn, maar als het niet expliciet staat, dan houd ik erop dat het ook niet zo is. Er staat namelijk, zij gingen van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe. Die zijn van de, dat zijn dus namen van de andere stammen van Israël, met Efraïm aan het hoofd. Maar er zijn er die dan lezen alsof een deel dus van de tien stammen helemaal niet is weggevoerd en gewoon is achtergebleven en daar nog steeds woont en nu tot de Joden gerekend worden en deel uitmaken van het koninkrijk van Hiskia. Heb je dat? Mijn idee is dat het überhaupt niet gaat over mensen uit de stam van die hier genoemd worden. Dat het gaat om Joden die leven in het gebied van. Zo lees ik hem. Zie. Er is echter nog een andere lezing die is om het moeilijk te maken. Dat is namelijk, maar in de Bijbel is dat eigenlijk niet, dus ik heb ook geen moeite gedaan om dat mee te nemen nu en u daar van op de hoogte te stellen. Maar de idee is dat uit de geschiedenis blijkt, met hier en daar dit soort schriftplaatsen erbij, dat in die dagen wel degelijk een deel van de tien stammen zich bevond in het land Kanaan. Dat zijn namelijk de dagen van de ondergang van het Assyrische Rijk, het Rijk van Assur, waarin de tien stammen weggevoerd waren. En Assur werd overrompeld door Babel. Zo ging het Assyrische Rijk ten onder, met de val van Nineveh, alsnog, ja. En vestigde Babel zijn heerschappij over hetzelfde gebied en over dat rijk. Maar daarbij werd Babel geholpen, die kwamen vanuit het zuiden naar Assur, maar ze werden daarbij geholpen door de Skitten uit het noorden, die voor de gelegenheid dan maar weer even over de Caucasus kwamen, onder het zuidelijk van de Caucasus, beter helpen aan de ondergang van Assen, want ze hadden nog een appeltje met Assyrië te schillen. Want de Skitten zijn Saksen, zijn afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Die komen wel even helpen met de ondergang van het rijk dat hen heeft weggevoerd. Hebben jullie dat nog? En bij die gelegenheid zijn ze ook doorgetrokken tot in Kanaan, de Skitten, maar dat is bekend, dat de Skitten daar geweest zijn. Echter, die hebben zich weer teruggetrokken, zijn daar niet gebleven. Zodat de idee bestaat dat wellicht, maar meer kan ik er ook niet van maken, dat wellicht er inderdaad mensen uit Efraïm en Manasse en zo uit die stammen bij die gelegenheid in het land waren, waarbij ze van harte werden uitgenodigd om deel te hebben aan deze herinwijding van de tempel onder Hizkia. Maar of dat gebeurde is nog maar de vraag. Maar hoe dan ook, ik vertel u deze dingen omdat, ja, gewoon, waarheid is waarheid, feiten zijn feiten, dus ik deel u dat maar mee. Maar dat betekent niet dat je uit deze woorden zomaar mag concluderen dat op een of andere wijze een deel van het 10 stam überhaupt niet is weggevoerd en dus gewoon deel uitmaakt van de Joden. En het weggevoerde deel komt dus nooit meer terug, maar er was een deel dat niet weggevoerd is, maar deel het van de Joden. Dat zijn dan alle stammen van Israël. Dat is de redenering die me erop nahoudt. Maar ik vind een armoedige redenering die alleen maar tot doel heeft om het idee aan de kant te schuiven dat God in onze dagen wel degelijk zijn werk doet via Israël, maar dat is niet Juda. Daar wil men om een of andere reden af. Ik weet niet waarom dat is. Ja, daar heb ik dus echt niks verder over te zeggen. Maar ik moet u er dan toch op wijzen hoe het is. Maar het is niet dat ik dit als onderwerp naar voren wilde brengen. Ik wil alleen naar voren brengen dat de bekering, de terugverzameling van Israël, gebeurt nadat het volk eerst tot geloof gekomen is. Dat is wat het is. In het buitenland. En zelfs, als je zeg maar aan het eind van de 70ste week komt men toch geloof, dus en is aanroepen van de naam des Heren, dan zeg je, ja, maar dat is nog geen geloof. Want geloof is dat Jezus is de Christus. Dat Jezus is de Heer en dat de Heer is Jezus Christus. Lees het maar na in Handelingen 2. Het is zo weer Pinksteren, volgende week. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis, let op. Waar haalt Petrus de uitdrukking vandaan? We hebben hem een paar keer gelezen in dit verband. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus die gij gekruist hebt gemaakt heeft tot Heer en tot Christus. Maar de Joden die aan het eind van de 70ste week de naam des Heren aanroepen, roepen de naam des Heren aan. We weten niet dat het Jezus is. Dan komen ze achter pas daarna in de woestijn. En dus ook zij komen tot geloof in het buitenland. En dat heet de woestijn der volkeren in Ezechiël. Ik meen hoofdstuk 20, maar ik ben wel eens in de war. De woestijn der volkeren in het midden latend, of het een letterlijke woestijn is, of dat de volkeren beschouwd worden als een woestijn voor Israël. Maar mij maakt het verder niet uit. Ik denk dat het allebei waar is onder verschillende omstandigheden. In het buitenland. Dat is wat het is. En van mijn vader leerde ik dat er toch wel een soort humor in zat. Meer nadruk legde hij er ook niet op. Dat het Joodse volk weliswaar de Heer Jezus verwierp en vervolgens verstrooid werd onder de heidenen. Maar zei dat, wie denk je dat ze dan onder de heidenen weer tegenkomen? Want juist onder de heidenen worden ze geconfronteerd met het christendom. En van hen krijgen ze het evangelie, tenminste. Sommige plaatsen rond de Veluwe niet, maar voor de rest. Ja, hoe zeggen ze iets? Maar in het algemeen, zo is dat dan toch. En hoe dan ook, de Joden zijn vervolgd geworden. Waarom dat is, ja, de duivel heeft een hekel aan ze, want ze staan nog op Gods programma. Gelovig of niet. Dus dat is wat er gebeurt. En om daar de christenen van de schuld te geven, dat is onjuist. Jodenvervolging, dat kwam al voor in Perzië. In het boek Esther. Dus daar al. Het is altijd geweest. En dat sommigen die zich christenen noemen zich ook daartoe hebben laten verleiden in de loop der eeuwen. Ja, dat is ook zo. Maar je kunt zeker niet zeggen dat het typisch christelijk is om de Joden te vervolgen. Integendeel. Dat is nou net andersom. Als ze dan al ergens welkom waren, ergens beminden waren of als beminden beschouwd werden, was het juist onder christenen en vooral onder diegenen die de naam christen dan ook met ere dragen. Laat u dat gezegd zijn. Maar wat de staat Israël betreft, blijft dus ten onrechte gebruikt men de naam Israël. Het is niet Gods eigen staat, het is niet Gods werk, de bouw van die staat. Ik gun het ze van harte, maar het is niet Gods werk. En sterker nog, ooit was er iemand, ik meen dat het zelfs onze gids was, of althans een van onze gidsen op een van onze reizen, die ons zo langs zijn neus wegvroeg. Niet dat ik het in serieus neem, maar wat zouden jullie mij nou aanraden? Moet ik hier in Israël blijven of kan ik eigenlijk beter wegwezen? Goed dat jij erbij was. Ik denk dat het.
Ja, dat was die andere.
Ja, ja, ja. Ik ga geen namen noemen, want ze hoeven het niet te horen. Maar we hebben tegen het geadviseerd, als je dan toch niet tot geloof wilde komen, om dan toch maar zo snel mogelijk het land te verlaten. Want het is een gevaarlijk land. Als het oordeel van God komt over de volken der aarde, komt het eerst over dat volk, die staat, dat land, Jeruzalem. Dat is wat het is. Ik zei niet dat de Heer de Palestijnen daarvoor gebruikt, want dat geloof ik ook al niet. De Heer heeft een andere methode voor. Het staat ook in de Bijbel beschreven hoe hij dat zal doen. En daarin spelen de Palestijnen niet een rol. Integendeel, de Bijbel zegt zelfs dat de ondergang van de Joodse staat ook betekent de ondergang van Palestina. Dat heet dan Palestina en dat is de Gazastrook, volgens de Bijbel. In de Bijbelse context. Maar goed, ik moet het daarbij laten, maar heb geen valse hoop. De Heer komt de Joodse staat niet redden. De Heer heeft geen belang bij een Joodse staat, integendeel. Zie, integendeel. En feitelijk zou men het als een waarschuwing moeten beschouwen. Als ik zeg, het is levensgevaarlijk om in het land te wonen, het is een land wat zijn bewoners opeet namens Ezechiël, dan weten we allen dat dat zo is. En dat je wel je ogen kunt sluiten en idealen kunt hebben. Dat gun ik allemaal iedereen, maar daar gaat niks van terechtkomen. En als men dan toch ergens heen moet vluchten, dan is het naar de Heere. Is mijn toevlucht, mijn hoogvertrek. Hem zou men aanroepen, zich tot hem bekeren. En als christen heb je daar niks te zoeken in dat land. Tenzij je die mensen het evangelie wil brengen, maar u weet dat dat officieel verboden is en het wordt gehandhaafd. Dus ja, het blijft problematisch. Het is triest, maar waar. Maar wij kijken er overheen uit naar de wederkomst van Christus in heerlijkheid en de vestiging van zijn koninkrijk en daarna het herstel van een Israël dat wel degelijk de Heere dient met het gans hart. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat schijnt als een licht in een duistere plaats. En we danken u dat we in dat licht mogen wandelen. En daarmee bewaard worden voor de duisternis en voor het doolhof van deze wereld met al die bewegingen die er zo zijn op allerlei niveaus. Maar we danken u dat wij deel uitmaken van dat rijk in de hemel, dat wij burgers zijn van hemels vaderland en dat onze toekomst en erfenis daar vast ligt en bewaard wordt. We danken u dat we daarna mogen uitzien en mogen weten dat wat ons ook overkomt, dat wij uw kinderen zijn, uw geroepen zonen en dat u niet laat varen het werk uw handen, dat werk dat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen. Daarom, wij danken u dat wij veilig zijn en geborgen in uw hand en dat wij u kennen als onze toevlucht, ons hoogvertrek. Daarom, Vader, wij vragen u in alle eenvoud, maar op grond van uw woord, wees u ons nabij, bewaart u ons van de boze, om Christus wil. Amen.